Welkom bij LifeQuest, een podcast waarin we filosofie, theologie en psychologie loslaten op dagelijkse dilemma's. Wat kun je van grote denkers leren over de betekenis en bestemming van je leven, maar ook wat zeggen trends, populaire films en series hier eigenlijk over? Ik ben Michiel Gouwman en naast mij zit Alek Timmerman.
Ja, we zijn er even uit geweest, maar we zijn bezig met een nieuwe serie gesprekken. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je even via je podcast-app en dan verschijnen de nieuwe afleveringen vanzelf in de lijst. Vandaag is Geert-Jan Blanke te gast en we praten over Søren Kierkegaard. En dat spreek ik helemaal verkeerd uit natuurlijk, want op zijn Deens klinkt dat heel anders. Maar dat gaat Geert-Jan straks, uitleggen, denk ik. En jij schreef alweer je tweede boek over deze Deense denker.
Geert-Jan, je bent welkom, dat heb je al begrepen. Jij bent eindredacteur bij de EO. Wij noemen jou Kierkegaard-specialist, want dat ben je langzamerhand zeker. Schrijver, je laatste boek is... Heet Kierkegaard in gewone taal en dan met een hele lange subtitel, maar die wel veel zegt. Toespraken over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven. Hoe zou jij Kierkegaard aan ons voorstellen als je hem nou helemaal niet kent?
Dat is al meteen een moeilijke vraag, want het is helemaal geen makkelijke man om snel te leren kennen. Hij had al om te beginnen niet een hele duidelijke beroepsnaam. Je zou hem filosoof kunnen noemen. Hij heeft theologie gestudeerd, als dat helpt. Hij heeft theologie gestudeerd, is hij ook keurig en afgestudeerd. Heeft hij wel 10 jaar over gedaan. Maar vervolgens is hij gepromoveerd in de filosofie. En als je hem, denk ik, zou moeten karakteriseren... dan zou ik hem nog het eerst beschrijven als schrijver. Hij is vooral schrijver. Wel met een bepaalde inhoud en een bepaalde visie. En er zitten heel veel filosofische kanten aan. Dat raakt heel erg aan de theologie, maar... Je zou hem eigenlijk ook, dat bestond toen nog helemaal niet, psycholoog kunnen noemen.
Want toen is...
Dat 1813 geboren, 1855 overleden. Dus begin eerste helft 19e eeuw.
En hij is jong overleden dus.
Hij is niet heel oud geworden, maar hij heeft wel veel geschreven.
Hij heeft heel veel geschreven.
Ja, en hij is nu weer heel populair. En in zijn eigen tijd niet zo. Maar nu hoor je mensen heel vaak naar hem verwijzen of je leest over hem. Ja. Hoe denk je dat dat komt?
Ik denk dat dat komt omdat hij... Ik eindigde net met die psychologie, hè, dus ik denk dat dat komt omdat hij heel goed doorheeft hoe mensen in elkaar zitten. En omdat hij de psychologie van mensen heel goed weet te verbinden met al die grote thema's die de filosofie en de theologie aanreiken. Dus het is bij hem nooit een abstract, dogmatisch, theologisch of filosofisch, rationeel verhaal. Het is altijd een verhaal wat eindigt, en als het daar eindigt, ontdek je ook dat het daarmee begonnen is bij jezelf. Ik denk dat hij is bij de existentialisten, hè, de filosofen die zich existentialist noemen, is hij ook buitengewoon gewaardeerd. Wat trouwens ook heel apart is, en dat heeft me altijd gefascineerd, dus ook hele atheïstische mensen zoals Sartre, hebben Kierkegaard altijd heel hoog op het schild gegeven. Dus dat is ook al kenmerkend. Dus hij dwingt respect af van filosofen. Hij dwingt respect af van theologen. Hoewel die, denk ik, relatief nog de meeste moeite met hem hebben. Hij dwingt respect af van psychologen. Terwijl hij een hele religieuze boodschap heeft.
Maar blijkbaar op zo'n manier verwoord dat die boodschap redelijk universeel is dan.
Ja.
En waar zit hem dat dan in? Kun je dat kort omschrijven?
Dat zit hem dus in die psychologie. Dus dat hij donders goed doorheeft dat je... het gaat hem altijd om het hoe. Hoe eigen jij je nou de dingen toe? Hoe sta jij nou in het leven? Hoe maak je nou de keuzes die je maakt? En dat doet hij op zo'n fundamenteel niveau... dat hij inderdaad op het noordelijk, zuidelijke halfrond in Azië, Europa... op de een of andere manier overal snaren weet te raken. Er worden andere accenten gelegd. De een trekt hem wat meer in de hoek van het orthodoxe christendom. De ander die ziet hem als een soort zen-boeddhist... waar een ander plak een ander stikkertje op zit. Maar hij raakt iets aan. En dat is... je moet ook wel een beetje... hoe zeg je dat? Je moet een beetje in die taal kunnen terugvinden. Het is niet...
Makkelijk om te lezen.
Want jij hebt dus dit boek geschreven. Dat zijn toespraken, dus niet boeken. Dus niet geschreven boeken, maar dan is het ingekort en vereenvoudigd. En dan als je het leest...
Is het nog moeilijk.
Is het nog steeds heel ingewikkeld.
Ja.
Dus dat zegt iets van, je kunt niet zeggen, nou, ik lees het even door en denk, ja, best leuk. Ja, dat lukt niet. Nee. Je moet ermee worstelen.
Ja, het zijn dat laatste boek, dat zijn inderdaad bewerkte toespraken. En hij heeft heel veel onder pseudoniem geschreven. Dat is ook al een typische, ik zei al in het begin, hij is niet zo makkelijk te leren kennen. En toen hij nog niet zo erg bekend was en er niet zo goed over nagedacht werd wat hij nou precies heeft gedaan, toen werd alles maar Kierkegaard genoemd. Tegenwoordig zijn we er wel achter dat hij heeft een aantal dingen met een pseudoniem geschreven, niet zomaar. Dus hij heeft ook, met name toen hij nog jong was en net begon te schrijven, heeft hij een aantal boeken geschreven vanuit een bepaald perspectief onder een andere naam. En dat kun je dus ook niet zomaar als zijn mening doorverkopen. Maar hij heeft ook een aantal toespraken geschreven, wel onder zijn eigen naam. En die daarvan zegt hij ook van, daar bezigt hij niet echt hele ingewikkelde filosofische of theologische taal in. Maar ook een van zijn kenmerken is, je moet weten voor wie je schrijft. En je moet het leven niet te makkelijk maken. Niet te moeilijk maken, sorry, maar ook niet te makkelijk. Dus het gaat nou eenmaal in het leven niet altijd over makkelijke dingen. Nee. Maar het zijn vooral existentieel ingewikkelde dingen waar het in het leven over gaat.
Dus want wat verraste je bijvoorbeeld zelf toen je de toespraken moest herlezen, lezen en dan de essentie uithalen? Bijvoorbeeld, wat raakte nou jou zelf weer, of voor het eerst misschien, toen je dat doorlas?
Nou, het overweldigende belang van liefde. Dat is iets wat ik wat me opnieuw opviel. En wat ik uiteindelijk ook...
Want zegt hij daar iets over wat je... Kun je dat unzippen een beetje? Van overweldigende belang, want dat kan ook heel romantisch klinken. Ja, misschien was hij ook wel romanticus, maar... Ja.
Nou, hij leefde in een tijd waarin de romantiek als stroming natuurlijk nog wel heel erg levend was. Hij heeft zelfs zijn verloving verbroken. Dat is iets wat heel veel mensen ook wel... Als je iets over Kierkegaard weet, dan weet je dat hij... verloofd is geweest en dat hij dat verbroken heeft. Dus dat klinkt ook wel zo'n heel... En daar heeft hij zijn leven lang eigenlijk nog wel over doorgeschreven... en in zijn dagboeken veel over geschreven. Dus dat klinkt ook een beetje als zo'n romantische schrijver... die zijn leven lang dat verhaal hoog blijft zitten en uitmelkt. Maar hij is juist geen romanticus in de zin van... de romantische liefde tussen twee mensen die zo uniek is... en die het leven zin geeft. Nee, die liefde waar hij het over heeft... is juist altijd de grotere liefde. De liefde tot de naaste, dat grote gebod. Je moet je naaste lief hebben als jezelf. En God boven alles, want hij blijft altijd weer die religieuze kant daarin benadrukken.
En wat is dan overweldigend daarin?
Dat liefde dus werkelijk ook de grond van alles is, zoals hij dat heel regelmatig aangeeft. Dus dat wij bestaan door liefde. We leven in, we zwemmen in de liefde. Al zou je dat van geen kant zeggen vaak. Hè? En daar zit nou precies zijn genie, denk ik, dat hij probeert te beschrijven op wat voor manieren we dan ook allemaal moeite hebben met die liefde. En hoe we die liefde telkens weer afduwen. En waarom we het zo ingewikkeld vinden om lief gehad te worden. En waarom we het zo ingewikkeld vinden om lief te hebben. En de grote vergissing die we daarbij maken, zegt hij, is dat we denken dat... Of een van de vergissingen, hoor. Dus dat we denken vaak dat het leven toch een beetje van ons uitgaat. Dus dat wij in ons bestaan een aantal dingen hebben meegekregen of gesprokkeld. En dat we van daaruit ons leven leiden, sturen. En dat geldt ook voor liefde. Dus ik heb liefde in mij, aan wie zal ik dat eens geven? En dat idee...
Betwist hij.
Dat doorkruist hij aan alle kanten. Dus wij, zeker hebben wij liefde in ons, maar het is niet, dat is geen product van ons.
Ja, maar wat je een soort van op voorraad hebt.
Dat maak je niet. Dat is, hij zegt, hij heeft het ook heel vaak, heel veel dingen die hij beschrijft in de psychologie, maar ook tussen mensen en in de theologie, die bestaan uit een drieslag. Dus hij zegt, bijvoorbeeld als het over liefde gaat, liefde is geen zaak tussen twee mensen. Liefde is een zaak waarin twee mensen zich verhouden tot een derde, dat is de liefde. En als je dat niet beseft, als je denkt dat jij de auteur van je leven bent en dat jij een pakketje liefde hebt of niet hebt gekregen en daar weer heel erg mee zit. Maar als je denkt dat het door jou moet komen... dan loop je altijd stuk, zegt hij. Want dan ga je, of je hebt te weinig liefde gehad, dan klamp je je vast aan iemand anders en dan wil je die leegzuigen, omdat je denkt, geef mij die liefde. Zet mij op de plek waardoor ik me eindelijk geliefd weet. Of je voelt je geweldige liefhebber op een narcistische manier. En je denkt, ik zal jou wel eens even redden. Ik zal jou wel eens even... dus het gaat altijd mis als het in een tweeslag blijft steken. Het gaat altijd mis. Als je dat derde, dat grotere, waar je deel van uitmaakt, maar wat je ook overstijgt. Om het weer een beetje abstracter te zeggen. Ja. Als je dat niet voor ogen hebt. En uiteindelijk in die toespraak, dat is het andere wat me raakte. Zegt hij dan ook van, uiteindelijk moeten we als mens tot niets worden. In het licht van dat grotere. In het licht van God. Dat goede of de liefde. Want dan schrijft hij, dat haalt hij behoorlijk niet door elkaar. Maar daar schrijft hij wel behoorlijk uitwisselbaar over.
Klinkt bijna boeddhistisch.
Nou ja, dat zei ik net al. Hij wordt ook wel een beetje in die hoek.
En dat tot niets worden, dat is dan omdat het andere zo groot is? Of omdat wij eigenlijk zo klein zijn?
Ja, omdat wij niet de kern zijn. Dus dat tot niets worden, het betekent uit je eigen centrum stappen. Tot niets worden betekent niet, wat natuurlijk in de orthodoxe theologie ook wel heel vaak is misvormd. Dat je slecht bent en dat je vooral je niet te veel voor moet stellen van wie je bent. Maar dat is dan vaak op een morele manier gedaan. Hè? Of een psychologisch kleinerende manier. Je stelt niks voor. Je zou bijna kunnen zeggen, hij is nog radicaler. Hij benadrukt dat aan alle kanten. Je stelt ook niks voor. En tegelijkertijd ben je, net zoals de hele werkelijkheid en net zoals als de mensen met wie je omgaat, ben je een geweldig geschenk. Alleen dat, zoals je de ander niet jouw eigendom is, zo ben je ook niet je eigen eigendom. Ja. En dat is, daar zit dat tot niets worden. Dus en op het moment dat dat een beetje voor je open gaat, groei je juist alleen maar in je waardering voor de werkelijkheid, maar ook voor jezelf.
Radicale boodschap, zeker in deze tijd van hyperindividualisme, zeg maar. Dus blijkbaar.
Hoewel hij dan wel heel individualistisch was voor zijn tijd, overstijgt hij het ook weer.
Ja, zeker.
Is dat gek?
Er zit een logica in. Er zit echt een logica.
Het is een logica van verhouding. Dus dat je dus, je bent als mens een verhouding die ze weer verhoudt tot iets anders. Ja. Dus dan is eigenlijk alles gevat in een soort relationeel, wat je niet kan beheersen en beheren. Ja. En dat is eng. Ja. Om zo te leven. Ja. Want die denk je dan, wat is dan de vaste grond?
Ja. Dus Angst is een van zijn eerste boeken. En is ook beroemd mee geworden omdat hij de eerste was die een heel boek over angst heeft geschreven. Maar angst is niets anders, zegt hij, dan het besef, vaak niet eens heel bewust, maar het besef van, ik ben in het leven geworpen. Het is niet vanzelf, ik moet er ook nog voor kiezen. En dat is een soort overweldigend gevoel. Wat we niet goed kunnen handelen en waardoor we ons vastgrijpen aan het eerste beste wat we tegenkomen. Ja. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Dat kan wat materieel zijn, maar dat kan ook een identiteitsding zijn. Dus je klampt je vast aan je christen zijn, om het maar heel op scherp te zetten. Of je klampt je vast aan je partner, of je klampt je vast aan je identiteit. Hè, waar we in deze tijd ook heel goed in zijn. Dus het verwondert mij aan alle kanten. Dus hoe mensen zich op dit moment weer vastklampen aan identiteiten.
En dan in groepen gedefinieerde identiteiten.
Ja,
die worden steeds kleiner. Dat is een zeg maar.
Dat wordt steeds...
Zeg je dus, als je alleen overblijft, dat is te overweldigend. Dus die hebt het, mensen zijn dus wel geneigd om aan alles vast te houden.
Mm. Ja, en dat vasthouden.
Maar ergens houdt het op.
Ja, want en als je beseft, als je uit dat midden weet te stappen, als je beseft dat je niets bent, Dan ben je tegelijkertijd weer op de plek waar je heel erg verbonden bent met alles en iedereen. Dus dat enkeling zijn, zoals hij het noemt, dat is wat anders dan individualisme. Dat je enkeling durft te zijn, dus dat je niet collectief... Want dat identiteitsdenken, dat is ook als we dat even daarop toespitsen, dat is ook heel erg collectief. Een vorm van collectief denken. En daar stijgt hij aan alle kanten tegen. Hij leefde de eerste helft van de 19e eeuw. Hij ziet de massamedia opkomen. Wij lachen daar nu natuurlijk om, massamedia, gewoon krantjes die zeg maar voor het eerst een beetje publiek krijgen. Met oplages van een paar duizend exemplaren. En hij ziet meteen dat daar dingen heel erg mis kunnen gaan. Dat op het moment dat je op een onpersoonlijke manier informatie rondpompt. Waarbij het niet meer gaat over concrete verbanden tussen mensen en over wie jij bent, maar waarin het gaat over collectiviteiten en groepen waartoe je behoort en waar weer andere groepen tegenover staan waar je tegen moet afzetten. Dan kun je nog zo collectief denken, maar dan ben je in feite bezig om het verband met de rest van de wereld te verliezen. Dan creëer je toch tegenstellingen die er in feite niet zijn. En als je dat enkelingschap van hem serieus neemt, dus dat je jezelf niet als creator van je eigen leven ziet, maar dat je wel beseft dat het erop aankomt dat jij jezelf uit je eigen midden moet plaatsen. Dat is ook een paradox natuurlijk. Maar dat is
heel paradoxaal, ja.
Daar zit ook een paradox die niet goed weg te praten valt, maar waar het wel uiteindelijk op aankomt. Die je overigens uit je ervaring wel een beetje kunt kennen, denk ik. Dat op het moment dat jij, ook in de romantische partnerliefde, dat je op het moment dat je moet echt kiezen voor die ander. En tegelijkertijd, als het goed is, ervaar je dat toch niet als een prestatie of als een, want zodra die liefde vorm krijgt of zodra er een relatie ontstaat, hoop ik, is mijn ervaring, ervaar je dat als een geschenk. Niet iets wat je hebt voortgebracht. Daar geldt dus ook een paradox. Je moet kiezen voor de liefde en vervolgens omdat je dat de liefde voor jou gekozen hebt.
Ja.
Dus maar er is dus wel iets nodig aan de kant van de mens, maar dat is geen morele inspanning of dat is zelfs geen ultieme kracht, wilskrachtige wilsinspanning. Dat is veel meer een overgave, is veel meer meegaandheid, noemt Kierkegaard dat ergens.
Hij staat eigenlijk dan ook wel haaks op de lifehack-achtige aanpak van 12 stappen om effectiever dit of dat. Tegenover van je moet je niet vast laten zetten in een relatie, want er zit zoveel meer in je. Dus de solistische aanpak van nu heb ik dit en straks voorlopige baantjes. Je bent altijd maar op zicht. Ja. Daar zijn we zo aan gewend. Maar daar zou Kierkegaard zeggen van jongens, meisjes, genderneutralen. dit is niet een goed idee. Ja. Als je zo leeft, is het een recept voor? Of zou je daar niks over zeggen?
Ja, nee, het is altijd lastig om dat natuurlijk anachronistisch aan elkaar te koppelen.
Ja.
Maar ik denk, er zit in hem zeker een criticus van. Dat je leven als project, waarbij je niet te snel moet vastleggen, maar waarbij je de mogelijkheden vooral openhoudt. Ik denk meteen weer iets daarbij, want dat hoort ook namelijk wel heel erg bij openheid hoort ook wel weer heel erg bij Kierkegaard.
Ja, dus oké. Maar voorlopigheid dan weer minder? Of?
Nou ja, wat zijn basisinstelling in het leven is, is dat je moet leven zoals kinderen spelen. Dus je geeft je totaal over aan dat Lego-project waar je op dat moment mee aan het werk bent. Maar zodra mama zegt pannenkoeken of patat, dan is het ook in één keer totaal onbelangrijk geworden.
Maar dat zijn ook wel de betere moeders. Hè? Niet zeggen zeker van die broccoli, nee, broccoli en aardappels, maar pannenkoeken.
Ja. 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 Nee, maar dus die ook weer paradoxale. Dus je geeft je met hart en ziel aan waar je op dat moment mee bezig bent. Hè, ga er niet boven hangen met allemaal bijgedachten van, weet je, is dit nou het goede? En dan moet ik niet al verder kijken naar de volgende baan? Of moet ik niet kijken naar de volgende relatie? Vervreemd jezelf niet op die manier van wat je concreet aan het doen bent, maar geef je er helemaal aan. Maar zorg wel dat je ergens, en dat kan ik ook niet op formule brengen, maar dat moet iedereen voor zichzelf uitzoeken. Zorg dat je ergens open blijft voor, zodat je niet opsluit in datgene wat je aan het doen bent. Dat je niet denkt dat het alles is en dat het het hele leven is. Ja, dus
dan verslaaft het je weer tot een aspect of zo. Of dan zet het je vast.
Ja, dan maak je datgene uiteindelijk weer tot het hoogste wat er is. Ook een ander beroemd boek, Vlees en Beven, gaat over Abraham die Isaac offert. En in die dat zou je metaforisch kunnen zien als voor ook datzelfde principe. Dus Abraham krijgt iets waarvan hij denkt, nu is het. Heeft mijn leven zin. Ja. En nu is de continuïteit gewaarborgd. En daar, je zou kunnen zeggen, ik ga nu even heel kort en psychologisch door de bocht, hoor, maar daar klampt hij zich natuurlijk aan vast. Want dat is natuurlijk, en dat heeft God hem ook nog gegeven. Want dat is hetgene.
Daar moet het mee gebeuren.
Daar draait het allemaal om.
Ja.
En dan zegt God,
ja.
Ik heb het jou heen gegeven en het is echt waar het om gaat. Maar als je denkt dat je het bezit of dat je het op wat voor manier dan ook in de cloud controleren.
Ja.
Dan wil ik je toch even duidelijk maken dat het niet zo is.
Ja.
En dan is Abraham ook nog degene waarvan gezegd wordt dat hij geloofde, zegt Kierkegaard. En dat betekent dat hij vertrouwde. En dat betekent dat hij dus... En dat is het dubbele van het geloof, zegt Kierkegaard. Dat Abraham erop vertrouwde dat hij Isaac terugkreeg. Het grootste van Abraham was niet dat hij Isaac durfde te offeren. Het grootste van Abraham was dat hij Isaac en durfde te offeren. En tegelijkertijd erop vertrouwde dat hij het terugkreeg. Dus hij is God niet gaan zien als een sadist die een spelletje met hem speelt.
En want zo wordt dat verhaal natuurlijk vaak uitgelegd.
Ja. Maar hij zo heeft Isaac, dat heb ik wel eens gedacht, dus de meest kleurloze aartsvader die er is, hè?
Ja.
Abraham, Isaac en Jacob. Ik denk dat Isaac, behoorlijk getraumatiseerd, eigenlijk altijd dacht van ja, aan God weet je nooit precies wat je hebt. Want het ene moment geeft hij, maar het andere moment kan hij het zomaar weer afpakken en keert hij zich tegen je. Dus die heeft een heel onnadrukkelijk, voorzichtig leven geleid. En dan Jacob is dan weer de...
Ja.
Maar maar voor Abraham gold het in ieder geval niet.
Ja. Nou ja, maar Kierkegaard schrijft ook over, niet veel, maar ook weer die positie van Isaac. Die zegt dan inderdaad wel van ja, kijk, als Abraham niet... Abraham moet een blik in zijn ogen gehad hebben die dat uitstraalde. Dus die moet een blik in zijn ogen gehad hebben die Isaac op een bepaalde manier ook geruststelde. Dus als Abraham de blik in zijn ogen had gehad van ik ben totaal vertwijfeld en ik weet totaal niet wat er nu gaat gebeuren, dan had Isaac waarschijnlijk...
Dus jij betwist mijn interpretatie.
Het is natuurlijk ook een beetje psychologie toegepast op een heel theologisch verhaal natuurlijk.
Zeker, het is inlegkunde. Ik heb er persoonlijk iets aan, wel als een... Nou, de ultieme, maar misschien veel te zware. Maar wel een hele mooie metafoor.
Ja.
Dus wat ik heb gekregen, dat is waardevol. En dat heb ik van God gekregen. Of dat is in ieder geval niet... Ik heb het niet zelf bedacht. Ik heb mezelf ook niet zelf bedacht.
En ik word er nooit eigenaar van.
Dus pas het op jezelf toe. Hè. Jij bent Isaac. Jij bent je eigen Isaac. En dan is dat tot niets worden van God. Dat je je eigen Isaac ombrengt. En tegelijkertijd erin gelooft dat je hem terugkrijgt. Dus het wordt het meest waardevolle wat er is. En het wordt het meest... Je hebt het ook los in je hand. Het is een geschenk wat los in je hand ligt. En wat daar echt niet zomaar uit verdwijnt. Maar als je het wil vastpakken, dan is het weg.
Lijkt me een mooi bruggetje naar waar we het ook nog over willen hebben. Ja, Kierkegaard en COVID.
Het afgelopen COVID-jaar, wat heb jij eigenlijk geleerd over jezelf?
Nou, aan de ene kant niet veel nieuws. Aan de andere kant toch wel weer een bevestiging van het feit dat ik een vrij angstig mens ben.
Hmm.
Dus dat ik gevoelig ben voor een aantal dingen. Die eerste fase ontdekte ik dat ik gevoeliger dan ik misschien wel dacht was voor het idee van het noodlot voltrekt zich. Hè? De hemel sluit zich nu en er gaan nu allerlei hele vervelende dingen gebeuren waar je totaal geen grip op hebt. En dat heeft ook niet zoveel met God te maken. Het is een soort noodlot wat zich gaat voltrekken. Klinkt heel zwaar, maar gevoelsmatig was dat nu dan wel aan de orde. Als je daarna de eerste persconferentie zat te kijken en dat je de eerste berichten komen door van hoe dat het menens is.
Ja.
Dan ontdekte ik dat ik wel heel erg een controlfreak ben. Dus ik ontdekte in tijden van de strengste lockdowns dat ik dat nog wel oké vond. Want dan is het redelijk geregeld.
Geen bezoek aan huis, niet de deur uit.
Alles is duidelijk.
Iedereen houdt zich er ook aan in het begin natuurlijk.
Ja. Ja.
En dan de fase dat het weer wat open gaat. Dat vond ik echt heel lastig. Omdat ik dan op het autistische af dacht van... hier waar we nu zitten ook, is er wel ventilatie genoeg? En dat soort dingen. Dus uiteindelijk denk je dan van... ja, het is ook wel wonderlijk dat je hoe ik als mens in elkaar zit... En misschien zijn er meer, maar laat ik het bij mezelf houden. Waar ben je dan eigenlijk bang voor? Weet je, dat is altijd een. Die vraag is wel weer goed bovengekomen.
En?
Nou ja, dus
wat was ongeveer het antwoord? Of weet je het nog niet?
Ja, dat is een soort angst voor de dood. Die uiteindelijk weer een soort angst voor het leven is. Hè? Dus Thielig heeft dat ooit heel mooi beschreven. Dat een neurose een manier is om de dood te proberen de dood te vermijden doordat je het leven gaat vermijden.
Ja.
Dat is ook een paradox, maar die moet je maar even laten bezinken.
Ja.
Dus een neurose is een manier om de dood te proberen te vermijden door het leven te vermijden. Dus als je echt in het leven staat, het leven zoals Abraham, hè, omarmd als een geschenk, wat niet van je eigen doen is, maar wat je ook elk moment weer zou moeten kunnen loslaten. Dat is een kwetsbare plek. Dat is een. De neurotische plek, zeg maar, is een vorm van veiligheid zoeken. Die uiteindelijk, heel paradoxaal, dus ontstaat omdat je denkt: ja, maar ik wil niet op een IC terechtkomen, ik wil niet dood. Maar waarmee je uiteindelijk het leven eruit perst.
Dus is de nadruk op veiligheid de laatste decennia natuurlijk sowieso steeds sterker is geworden. Ja. Veiligheid, controle, protocollen. Ja. Die leidt eigenlijk tot een onveilige, of in ieder geval gekrompen situatie waar je gevangen wordt.
Ja, nou, dat is niet. Dat is wel degelijk een risico, ja. En je ziet dus ook dat doet een appel op heel veel. Dat is denk ik ook wel wat je in de samenleving ziet gebeuren. Dus je ziet mensen dat heel erg omarmen van hoe strenger, hoe beter. En je ziet mensen ontstaan die dat, maar dat is weer het tegendeel. Die zich er zo tegen afzetten dat ze zeggen: joh, griepje, hoe is elkaar nog eens lekker in het gezicht en het komt wel goed. En als je maar dood moet, dan ga je maar dood. En dat,
maar het zijn eigenlijk allebei vormen om een vorm van controle te krijgen.
Ja. Ook dat vind ik wel karakteristiek, hoor. Het troost me dan ook wel wat. Want ik denk dan in het begin van zo'n periode van: joh, Blanke, dan ben je bijna 64 jaar en je pruttelt boekjes over Kierkegaard. En ondertussen zit je hier gewoon
een bang
klein kind te zijn.
Maar is Kierkegaard dan jouw therapeut of is dat degene met wie je identificeert?
Ik denk dat ik hem dan meer zie als een soort broederlijk iemand waar ik me dan even, als ik dat lees, aan vastklamp. Vastklamp, dat is dan, dat laat hij dan weer niet toe.
Nee. Want hij blijft ongrijpbaar.
Hij onttrekt zich ook.
Nou, ja, je gaat hem lezen, omdat je denkt: joh, wat moet ik nou doen? En het enige wat je dan hoort is: ja, ik kan je wel zeggen wat je in de weg zit, maar vervolgens moet je het zelf doen. Mm-hmm. Bij jezelf denk je dan van: jongen, wat een kleinigheid.
Ja.
En tegelijkertijd zie je de ideeën om zich heen soms wel iets stoerder doen dan ze misschien zijn. Omdat je ook wel ziet dat de samenleving dus wel heel erg uiteen gaat in de control freaks die zeggen: zeg mij maar wat ik moet doen. En de control freaks die zeggen: ik zeg wel wat ik ga doen. En ik weet ook hoe de wereld in elkaar, zit.
Ik ben woke. Ik ben wappie. Maar dat mag je zelf kiezen.
Mag je allebei niet zeggen.
Nee, maar als je die extreme wappie, de complothoek,
ja.
Is een hele controlgerichte, rationele hoek. Ja. Want die weten namelijk precies hoe de wereld in elkaar zit.
Die samensweringstheorie is een gesloten systeem.
Ja. Ja.
Zo zit het echt.
En het scientisme is ook een gesloten systeem. Hè? Dus dat we met behulp van de wetenschap dit allemaal gaan oplossen en eruit komen, is ook een geloof, is ook een gesloten systeem. En de werkelijkheid ligt hem ergens in het rommelige midden. Van mensen die zeggen: ja, ik weet het ook niet, ik laat me wel vaccineren. Ja, is dat nou heel erg goed? Weet ik veel. Maar
het lijkt me het meest verstandig. Het lijkt me op dit moment, maar,
ja. Ik hecht toch. Dus ik stel wat vertrouwen op. Wat dat betreft op de consensus van dit land. En als het echt nodig is, moet je daar natuurlijk tegen verzetten. Hè? Begrijp me goed. Kierkegaard was ook een tegendeel. Die was helemaal niet voor de, het bevestigen van de bestaande macht, zou ik maar zeggen. Maar het was ook geen revolutionair die het allemaal politiek wilde aanpakken. En die het. Ja. Hij is een beetje à la Paulus. Dat hij inderdaad zegt van: joh, ja, nou ja. Weet je, als je die met die essentiële dingen gaat bezighouden, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je plek of je identiteit op dat moment is. Ja, dus dan of je nou slaaf bent of vrij of man of vrouw, dat is wezenlijk gelijk. Maar hij zegt niet: grijp de macht.
Nee.
Om die gelijkheid te bewerkstelligen. Dus dat is ook wel.
Hij onttrekt zich eigenlijk aan die systemen door een grote mate van onafhankelijkheid, zonder dat hij helemaal controle over die onafhankelijkheid wil hebben.
Dus ja, want dan zou hij inconsequent zijn.
Dus ja, dan zou je weer bij die controlegroep horen.
Ja.
Van.
Ja. En ook dat zie je trouwens in het boeddhisme wel terug. Hè. Ik heb recent een boek gelezen van Ton Lathouwers. Je kunt er niet uitvallen. Dat is een boek met allemaal essays over het zen-boeddhisme. En dat deed me wel. En Lathouwers leest Kierkegaard ook heel graag trouwens. Dus dat deed me daar wel vaak aan denken. Ook in het boeddhisme zie je die neiging om te denken van: ja, oké, dit is dus de verlichting. Nu heb ik het losgelaten. Maar zodra je dat denkt, heb je het niet losgelaten.
Nee,
dan ben je er alweer. Dus die eindeloze openheid, ik denk dat toch wel weer het woord is. Dat is iets wat Kierkegaard heel erg bepleit. En daarmee zit je dus nooit op de stoel van een theorie of een ideologie of een theologie of een filosofie die weet hoe het in elkaar zit. Het is altijd handelen in het licht van het ongrijpbare en van het absurde. En dat je niet vastklampen aan een theorie die weet hoe het zit. Dus inderdaad, terug naar die coronatijd. Ja, zoeken en tasten. En je overgeven aan wat je op dat moment denkt dat de beste weg is, ook persoonlijk. Maar je daar ook weer niet in vastbijten. Dus,
en altijd dan, wat ik je in het begin hoorde zeggen, altijd in relatie, zeg maar. Dus zodra je jezelf dus terugtrekt op een eilandje van of isolement of eigenlijk of wat dan ook, dan ben je eigenlijk, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dan ben je eigenlijk weer het centrum, ja. En daar moet je uitstappen.
Ja, precies, en die relatie is dus niet, ontstaat niet doordat ik me vastklamp aan een ander. Die relatie ontstaat doordat ik me bewust ben van het feit dat we wezenlijk gelijk zijn. In het oog van de liefde, in het oog van God. En dat ik niet vanuit belangen en vanuit een soort zelfbevestiging of vanuit een relatie. Dus je bent gericht op de ander. Ja, zoals het in het grote gebod fenomenaal wordt weergegeven. Dus heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is eigenlijk, daar zit het eigenlijk allemaal totaal in.
Maar dat is dan niet een. Want ik vind zelf die liefde zo'n enorm containerbegrip dat het voor mezelf vaak dan niet zo heel veel meer zegt. Dan denk ik, ja, oké, liefde, heel totalitair. Maar is dat dan, als je er een nuchterder woord voor gebruikt, of kan dat niet?
Ja, er zijn van die woorden, net als God, die zijn blijkbaar onvervangbaar. Hè?
Ja, maar dan voor mij verliest het soms de betekenis. Omdat ik dan denk, ja, als dat is alles, ja, maar...
Alles is liefde, hè?
Alles is ook weer niks. Ja. Niks, omdat het te groot is.
Als je
het
niet definieert, bestaat het niet, zeg maar.
Nee, maar misschien is dat...
Ja, op denkniveau is dat zo. En daarom, het grote boek wat hij geschreven heeft over de liefde, heet ook de liefde, wat de liefde doet.
Oh ja. Ja,
dus en daar is hij dan weer heel... En dat betekent niet dat hij gaat voorschrijven wat de liefde allemaal doet. Sterker nog, hij zegt, je weet nooit. Wij kunnen van een ander nooit weten, en zelfs van onszelf tot op zekere hoogte niet goed. Of je wat je doet, doet uit liefde. Maar het gaat wel uiteindelijk wel om handelen. Het gaat uiteindelijk... Ja. En dat is dus het tegendeel van abstract.
Dat is dan weer concreet.
Dat is juist heel concreet. Alleen weer niet zo concreet dat je kunt zeggen...
12 manieren om...
Ja, of 10 geboden, waardoor je er in één keer bent. Dus ook de 10 geboden zijn trouwens, weet je, dat zijn geen geboden, dat zijn de 10 woorden. En die beginnen ook met, ik ben de Heer uw God en heb geen andere goden voor mijn aangezicht. Dus die beginnen ook weer met die grote openheid, waardoor je, en je zou de rest van die geboden ook heel goed kunnen zien. Hij heeft er nooit zo heel veel over geschreven, is meer het Nieuwe Testament gericht. Maar dat ook kunnen zien als allemaal manieren om in die positie te komen, waarin je jezelf uit het midden...
Dus eigenlijk het liefst is meer jezelf uit het midden stappen. Ja. Je centrum verlaten en dan kijken wat er gebeurt en wat er op je afkomt.
Zodat er plaats komt voor liefde, eigenlijk zou je ook kunnen zeggen. Zeg maar. En in die zin dus voor God ook.
Ja, dus dat is wel weer abstract, dus ik weet niet of Michiel daar...
Nee, dat haalt het allemaal uit.
Daar neem je geen genoegen mee.
Ik vind het niet echt abstract is, maar ik vind het soms... Dus uit je eigen centrum stappen, en als Alek dan zegt, dan krijgt die liefde de ruimte, of die is daar dan... present en dat is denk ik toch wel abstract, maar dat kan wel een beter voorstellen. Uit je eigen centrum.
Je zegt in ieder geval niet alleen maar
heb je liefde. Vervult het mij, dan is het weer geen liefde, want dan ben je weer erg met jezelf bezig.
Nou, uit je centrum stappen heeft inderdaad iets van, als je het grafisch voor je ziet, er zit een soort leegte, gat in het midden, waar we zelf telkens in gaan staan, waardoor we de liefde tegenhouden. En op het moment dat je uit je eigen centrum stapt, Dan gaat er wat stromen. Dan ontdek je dat je onderdeel bent van die liefde. En dat je jezelf alleen maar in de weg hebt gezeten.
Thank you.
Hey, we moeten weer verder. Hè?
Want, zullen we die angst nog doen? Of wou je meteen naar
nou, het lijkt me inderdaad goed om het te hebben over die andere thema's, zeg maar.
Want, nou, wat vind je dan belangrijk? Want
nou, ik zou zeggen
een papiertje.
Ja, precies. Ja, we hebben hier opgeschreven sterren en stoïcijnen. We hadden een paar trends.
Maar ook Kierkegaard, hè? We wilden Kierkegaard zeggen wat...
Ja, wat zegt hij daarover?
Ja, dus wat heb je aan Kierkegaard als de toekomst onzeker is? Hij was eigenlijk een soort overkoepelend iets. De laatste tijd, door alle turbulentie en onzekerheden die zich stapelen en de, zeg maar, de veranderingen die op alle vlakken, de neoliberalisme, dat loopt niet meer lekker, maar er is ook geen alternatief en de samenleving die raakt gepolariseerd en het klimaat doet ook wat. En wat gaat dat worden? Bla, bla, bla. Nou, niet bla, 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 maar alles tegelijkertijd. Dat maakt het wel heel lastig om een positie te kiezen. Stoïcijnen, die zijn dan hot. En die worden herlezen. En dan dacht ik van, dat laten we ook eens aan je voorleggen. Van, heb jij een idee hoe dat komt? Wat het aantrekkelijk is van en wat mensen dan proberen te omarmen als een soort hendel die ze vastpakken van oké, hier hou ik maar vast.
Mm. Ja, ik ben geen expert op het gebied van stoïcisme.
Dat hoeft ook niet.
Maar het valt me ook wel op, ja. Dat het zo terugkomt de laatste tijd. Ik denk dat het aantrekkelijke daarvan is. En dat gaat in de buurt van wat Kierkegaard meegaandheid noemt. Dat je inderdaad niet moet denken dat je alles onder controle hebt. En dat je, ja, dat is ook zo'n bijna kreet. Dat je datgene, je richt je op datgene wat je onder controle hebt en niet wat je niet onder controle hebt.
Dat is een stoïsche gedachte.
Geef mij wijsheid om het verschil tussen die twee te ontdekken. Dat is ook zo'n veel gehoord.
Het AA-gebed is dat, hè?
Precies, ja. Dus daar zit volgens mij een deel van de aantrekkelijkheid. En de deel van de aantrekkelijkheid die weer niet zo bij Kierkegaard past, is de gelijkmoedigheid, of de gelijkmatigheid die daar dan uit voort zou kunnen vloeien.
Dus je lot accepteren, dat is ook een heel, of het noodlot zelfs, hè, want dat noem je eerder ook al. Ja. Noodlot toch iets van, het gaat nou eenmaal zo en het is niet tegen te houden. Dat zou Kierkegaard uiteindelijk zeggen van, nee, daar moet je weer niet in meegaan.
Het kan snel, ik denk dat het stoïcisme snel kan overlopen richting fatalisme, of dat het kan overlopen richting een overschatting van de wil en van de wilskracht. Ja, dus onze hartstochten en onze, die zijn dan irrationeel. En heel veel omstandigheden zijn irrationeel. Maar er is iets en dat is onze wil. En daar kunnen we mee kiezen hoe we met die dingen omgaan. En dat maakt ons dan alsnog weer sterk. Dus als je het zo, en nogmaals, ik ben geen expert, dus misschien doe ik allemaal stoïcijnen zwaar tekort.
Ja, dan komen allemaal woedende commentaren.
Ik denk dat, en die kunnen we dan weer uitnodigen in de podcast.
En dat kunnen we dan weer,
Nee, maar Kierkegaard is dus wel van de hartstocht. Hè? Dus nogmaals, dat beeld wat ik net gebruikte, dat is niet zo stoïcijns. Dat je met hart en ziel overgeeft aan het spel wat je aan het spelen bent.
Sorry, kun je dat nog een keer zeggen? Want je ging nu met je hand op de tafel.
Ja. Dus dat Kierkegaard is niet stoïcijns in de zin dat hij een sterk pleidooi doet, juist voor hartstochtelijkheid. Dus dat hij alles ziet als een hartstocht, geloof is een hartstocht. Je staat hartstochtelijk, zoals een kind hartstochtelijk speelt, zo sta je in het leven. En onthechting is zeg maar hoogstens misschien een beginstadium of de helft van de stap. Maar vervolgens moet je het ook weer durven omarmen.
Laat even deze hakken voorbij gaan.
Altijd mooi geluid.
Ja, dat is een beloftevol geluid.
Snap je? Dus daar zit voor mijn gevoel, maar dan zou ik meer van de stoïcijnen moeten weten. Daar zit voor mijn gevoel. Dus als het weer een tool wordt waardoor je denkt, nu sta ik op een vluchtheuveltje te midden van de chaos. En ik kan dat vluchtheuveltje overzien en ik beschik over de middelen om dat vluchtheuveltje een beetje overzichtelijk te houden.
De prijs van een podcast is gewoon...
Ja, inderdaad.
Er zijn ook andere mensen.
Ja.
En die zijn ook belangrijk.
Geen studio.
Nee, dus dat zou ik... En als je Kierkegaard's eigen leven... Die is totaal op zijn 42e was hij opgebrand. Ja. Dus dat is niet zo stoïcijns, zou je kunnen zeggen.
Had hij verstandig. Hoeveel boeken had hij nog kunnen schrijven?
Ja, nou ja, hij dacht dat hij op zijn 33e dood zou gaan. Dus hij heeft al een beetje toegewerkt.
Dat is ook wel een beetje een messiascomplex. Dat je denkt dat je op je 33e dood gaat.
Licht.
Ja, maar hij had ook wel empirisch ondersteuning. Want zijn broers en zussen, hij was een van zeven. En vijf van zijn broers en zussen overleden allemaal voor hun 33e.
Zo.
En zijn vader was een vrij zwaarmoedige man. En die heeft het idee meer in zijn hoofd geplant van de lust een soort vloek op deze familie. Het noodlot, waar hij zich dus ook later heel erg tegen af gaat zitten.
Ja.
Tegen die gedachte dat God iemand is die een vloek bezorgd of je een noodlot bezorgt. Dus hij had wel empirisch bewijsmateriaal. Maar het is ook wel
hij heeft ook een quote hierover. Een fatalist is een godsdienstige die zich onderwerpt aan het noodlot.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk is het een soort religieuze positie. Dat ook de stoïsche...
Zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, als je het noodlot ziet als... terwijl ook Kierkegaard schrijft over God niet. Weet je, dus dat is ook wel... Dat vind ik dus als gelovige of als theoloog... van zijn theologische kant wel heel interessant. Dat je ziet natuurlijk ook gelovigen die zeggen... ja, ik geloof niet in het noodlot, ik geloof in God. Maar die met God omgaan, dat is ook weer een soort garantie... van hoe het leven dan gaat lopen. Dus die bid je aan zodat je beter wordt... en die bid je aan zodat je... de hele platte varianten, dat je succesvol wordt.
En in elk geval ook en iemand die dus de mens wikt en God beschikt, zeg maar.
Ja,
dus
Kierkegaard heeft een persoonlijk godsbeeld. Richt zich op een persoonlijke manier tot God... Maar voor mij als evangelische jongen, toen ik hem net las, dacht ik ook altijd wel van... oeh jongen, heb jij wel een echte persoonlijke relatie met de Heere God? Want het klinkt ook weer wat afstandelijk. En later ben ik dat veel meer gaan zien en gaan waarderen juist. Als hij laat God God. Hè? Dus hij, God heeft ook wat het noodlot ook heeft. Alleen het geloof dicht daar dan liefde aan toe. En zegt het dat het te vertrouwen is. Maar God heeft ook de onberekenbaarheid van het noodlot, zou je kunnen zeggen. Dus in die zin... verschilt het niet zoveel. Maar er zit wel een heel wezenlijk verschil onder. En dat is dat je toch uiteindelijk op vertrouwt... dat het leven een geschenk is wat in liefde grondt... en wat dus uiteindelijk ook in liefde zal eindigen. Waar je in de tussentijd alle kansen hebt om die liefde te ontdekken... en eruit te leven. En dat is echt anders dan het noodlot. Maar God is net zo min... je kunt net zo min over God beschikken als over het noodlot.
Ik vind dat als je zegt van God is onberekenbaar, dat vind ik ergens ook heel spannend, zeg maar. Omdat je dan ergens voelt van, ja, maar ik heb altijd, als ik de Bijbel lees en zo, dan denk ik, ja, maar God is een rots waarop je kan bouwen. En als die zijn beloftes zijn waar of zo. Dus en tegelijkertijd zie je het om je heen. Ik vind het dan onvoorspelbaar een wat veiliger woord, zeg maar. Maar ja, is dat, boks ik hem daar dan te veel mee in? Ja, nee, ik leg het vooral aan je voor.
Ja. Ja, dan moet je er nog doorheen, denk ik.
Ja, precies.
Jij bent nog jong.
Ja, precies. Ja. Wacht maar, als je zo oud bent als ik.
Nee, maar ja, onberekenbaar. Ja, nou ja, misschien dat ik juist... Ik gebruikte dat woord vrij spontaan. Maar dat juist ook wel iets in zich heeft van dat... wat je liever niet wil horen. Hè? Dus en dat is natuurlijk ook de donkere kant van de werkelijkheid. Ja. Die we heel makkelijk loskoppelen van God. En hebben dan de zondeval en daar hebben we de duivel voor. En dat is allemaal keurig gecompartimaliseerd. Maar het is natuurlijk een veel ingewikkelder probleem... dan dat je het zomaar in een hokje stopt. Dus, en dus moet je ook God wel...
Maar ervaren in ieder geval onberekenbaar. We kunnen het niet narekenen.
Ook dat, ja. Maar er zit ook iets... Daar kan iets willekeurigs achter tevoorschijn komen. Terwijl Kierkegaard inderdaad zegt... je kunt op God vertrouwen. Voor God is alles mogelijk. Is een van zijn favoriete teksten. Voor God is alles mogelijk. En als evangelicaal of als orthodox vul je dat dan heel snel in. God kan mij genezen, God kan mij uit deze sores helpen. Maar bij Kierkegaard is dat veel opener. Dus letterlijk, voor God is alles mogelijk. Dus ik kan ook morgen doodgaan. Ik kan hier straks het gebouw uitlopen tegen een boom rijden. Of kan,
die vrijheid, hij is eigenlijk vrij.
Het is volkomen open, zeg maar. Ja. Dus hij zegt ook, vertrouwen betekent niet, of hoop betekent niet dat je een bepaalde uitkomst verwacht. Hoop betekent dat je erop vertrouwt dat het goede uiteindelijk overwint. Maar in welke vorm dat krijgt in jouw leven en welke vorm dat
en of jij daarvan profiteert, bij wijze van spreken.
Als je erop vertrouwt, als je erop vertrouwt, profiteer je er in die zin van. Dat is ook iets wat me opviel, het woord vreugde in die toespraken. Als je er op de een of andere manier op durft te vertrouwen, dan kom je wel in een positie, ook weer een beetje aan die kinderen denken, waardoor je... En toch een vreugde gaat ervaren. Niet een oppervlakkige blijdschap, maar vreugde gaat ervaren. Dus juist omdat je leert dat je één bepaalde uitkomst... dat je niet aan één bepaalde uitkomst moet vastklampen... maar omdat alles mogelijk is, maar wel met de bijsluiter... van dat het liefde en dat het goede is, wat zeg maar de boel bij elkaar houdt. Dus de geloof in het feit dat het goede overwint.
Betekent dat dus ook dan dat als je je daar dus aan overgeeft... dat je kan accepteren wat er op je pad komt?
Dat is wel wat hij... Ja, een van die toespraken gaat over Job. Hè. Die heeft gegeven, die heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. En daarin zit wel die meegaandheid, dat woord weer. Dus je het accepteren wat er op je pad komt. En dankbaar zijn onder alles. Het is ook niet al te onbijbelse oproep. En ik merk bij mezelf ook wel dat ik ben toch uit op... Dus coronatijd weer erbij. Weet je, ik ben uit op de innerlijke garantie dat ik geen corona krijg. Of dat ik in ieder geval de IC overleef. Maar dat is niet vertrouwen. Vertrouwen is juist het vertrouwen dat alles mogelijk is. Dus dat als ik wel dood zou gaan en als het wel helemaal verkeerd zou lopen, dat dan niet het kwade overwonnen heeft, maar dat het dan goed is.
Even naar de sterren dan. Ja. Want astrologie is razend populair. Dat is een enorme opkomst.
Dat ontgaat mij een beetje.
Maar... Ja, nee, maar dat is... Er zijn op YouTube bijvoorbeeld sinds 2017... 1,19 miljard video's over astrologie. En de apps die vliegen de grond uit. Onder jongeren ook heel populair. Mijn gedachte zelf daarbij is voorlopig... Dat individu redt het niet meer. Die heeft een gids nodig. Dus, want het is in ieder geval... Er wordt weer meer naar boven gekeken van... Is er een overkoepelend iets wat in ieder geval een zekere richting geeft? Want hier, die aarde die schudt onder onze voeten. En wat wou ik daar nou eigenlijk over zeggen? Nou ja, je krijgt dus iets van... Je krijgt tips over bijvoorbeeld via de Pattern Astro app. Samenvatting over wie je bent, hoe je in het leven staat... en je angsten en drijfveren op grond van je geboortedatum, plaats en tijd. Dat is dan de... Er is ergens in ieder geval niet precies wat je moet doen, maar wel een verband waarin jij, daar word je door gedefinieerd. En dat is niet vanuit jezelf naar buiten, maar van buiten naar jou. Dus,
en daarmee, de boodschap daarmee is dus eigenlijk, je bent niet helemaal verantwoordelijk.
Eigenlijk, nee, en in ieder geval, je redt het niet in je eentje. Mm. En dus het is, wat er begint te verkruimelen, is dat hele individuele... mediocratisch ideaal van ik maak mijn eigen leven en als ik het niet maak ben ik in ieder geval een slachtoffer en heb ik recht op de aandacht als slachtoffer. Daar begint iets, door de stoïcijnen zeggen dan, nou ja, richt je op hetgene, het komt wat komt, richt je op hetgene wat je kunt beheren en beheersen waar je verantwoordelijk voor bent. En de astrologen zeggen, nou ja, weet je, je houdt er rekening mee dat, dus dat is dan een soort stem. Het is nog niet, het is niet God, hè, maar...
Het is al wat ingevuld.
Nou, het is in ieder geval... het is echt zo populair en wordt zo omarmd... dat je voelt daar een enorm verlangen onder van... deel willen uitmaken en ook willen snappen... waar gaat het naartoe en wat moet ik doen? En, is dat iets... Ja, je zegt, ik heb het niet zo in verdiept... maar ik ben het toevallig tegengekomen en wat gevolgd. Maar toen dacht ik nog van, ja, is dat... niet dat Kierkegaard overal een antwoord op moet hebben... maar dit is dan... Wel een kentering in het wereldbeeld langzamerhand. Begint daar de basisingrediënten voor te komen.
Ja, ja. Nou ja, als het maar niet doorslaat dan, hè, zou hij waarschijnlijk...
Want je denkt dan van het op zich niet zo gek om eens losgeschud te worden uit je... Ik weet het allemaal en ik moet het zelf doen.
Nee, hij zegt de mens is een synthese van een heel aantal dingen. Telkens van die twee polen waar er dan weer een derde bij moet komen. Maar onder andere van noodzakelijkheid en vrijheid. Hè, dus het leven in overgave is, speelt zich ergens af in het uithouden tussen die twee. Dus wij zijn niet totaal vrij om ons eigen leven vorm te geven. Wij zijn ook niet totaal noodzakelijk gepredestineerd of gevormd. En je zou kunnen zeggen dat astrologische denken, dat gaat natuurlijk wat in de richting. Misschien vanuit die vrijheidspol is de neiging van de naald om even uit te slaan naar de andere richting. Hè? Dus het ligt vast. Dus ik hoef alleen maar een blauwdruk van mijn leven te ontdekken. En dan heb ik richting. Of dan weet ik zelfs wat er gaat gebeuren. Hij zou denk ik... Als dat derde er niet is... zou hij bang zijn voor het doorslaan... naar een van die twee dingen die er dan wel zijn. Dus de vraag... zou dan de Kierkegaardiaans misschien zijn van wat is dan hier het derde? Is dat nog steeds het ego? Zit het nog steeds in je ego vast? En dat zie je natuurlijk bij heel veel van die populaire dingen voorbij komen. Of nou stoïcijns denken is, of enneagram denken, of yoga, of astrologie. Dan gebruik je het weer heel snel om... Je shopt er wat uit en je gebruikt het toch uiteindelijk voor je eigen ego-project. En als het te lastig wordt, dan kies je een volgende hype trend. Dus dat is niet hetgene wat ons in balans houdt. Hè. Dat als je ego denkt van ik hou de balans wel tussen noodzakelijkheid en vrijheid. Dat is een schier onmogelijke opgave. En hoe vaak je
er dus ook dan weer een derde bij haalt.
Word je heen en weer geslingerd. Maar als je op dat op God, dus niet op goden die daaronder zweven. Of instituten of ingevulde dingen. Of...
Maar de openheid van God, zeg maar.
Maar God als God. Meester Eckhart en mensen als Tielig en zo hebben het vaak over God boven God. De God boven de God.
Hmm. Ja, dus boven ons ingevulde godsbeeld, bedoel je dan eigenlijk. Ja.
En waarvoor alles weer open is en mogelijk is. En waarbij liefde nog steeds wel... Ja, sorry Michiel, je abstracte term.
Ik vind het natuurlijk een prachtig term, of meer dan dat. Maar soms heb ik het idee dat alles daarin opgaat. Hè? Dus als God liefde is, dan kan er ook niks gebeuren. Want het is gewoon een oceaan waar je uit kan blijven putten. En het blijft altijd even vol. Dus, maar als het een verhouding is, dan staat er wel degelijk iets op
en
het
handelen,
spel.
En handelen, wat we eerder zeiden. Dus als
dat is een andere benadering. Van, dus ik heb er alweer van geleerd. Dank. Maar oké, dus dat is interessant.
Dus de astrologie, maar ik zie het enkele keer ook wel bij mensen waarvan ik denk, dat je hele intellectuele mensen voorbij komen. Het is toch wel wonderlijk.
Het is een gekke trend inderdaad. Ja. Ik moest ook opeens nog denken, als het even mag, over... Brandon en dat soort mensen die dan... Elon Musk, die willen dan eigenlijk nu de aarde verlaten naar Mars en... En ze hebben dan natuurlijk eigenlijk de ruimte zoeken. En dat je denkt, oké, dus we op aarde geloven we eigenlijk niet meer dat we kunnen oplossen. En dat wij ons individuele zelf kunnen handhaven. Dus astrologie helpt dan om een universeel patroon te zien waar jij dan in gegrond bent. Hopelijk. Maar ook als het hier niet meer werkt, dan gaan we onze shit wel naar de, gaan we wel naar de maan.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk. Maar dus dan zie je van die neiging om dan nu uit te zoomen, vind ik op zich wel sympathiek. Want het is wel een soort... je geeft wel aan van, hey, hier krijgen we niet alles rond. Maar het is ook wel weer een vlucht. Want aan de andere kant, wij moeten wel hier leven.
Ja.
En dat gesprek, dat is nog niet af.
Nee, precies.
Dat is wel een mooie metafoor, vind ik, hoor. Van dat je dus voelt van, onze instituten falen, ons eigen handelen faalt. En dus richten we ons op de sterren. En je zou bijna kunnen zeggen, deze multimiljardairs, voor hun is alles mogelijk. Ze kunnen alles kopen, tussen aanhalingstekens. En wat ga je dan doen als je alles kan? Dan ga je naar de sterren. Dus ik vind het wel weer een mooie shift inderdaad. Van
Het kan ook iets heel oppervlakkigs in zitten. Hè? Ze vervelen zich en ze gaan wat anders doen.
Dat is het ook.
Ja.
Maar er zit ook wel dat... wat ze dan zeggen, als je één keer vanuit de ruimte dat bolletje gezien hebt, dan ben je voor altijd veranderd. Het blik vanuit de eeuwigheid... En Kierkegaard zou dan inderdaad, precies wat jij net zegt, die zou dan inderdaad zeggen, ja, wacht even, maar die blik vanuit de eeuwigheid, dat heeft ook iets abstracts. Dat is ook die...
Durf je daar vanuit weer te handelen?
Die vage, abstracte liefde, misschien wel waar jij van zegt, ja, weet je, als alles, dan krijgt het een soort universele vaagheid.
Ja, dan is het ook niet meer ter verantwoording te roepen, of er is geen dialoog meer mogelijk, want het is allemaal...
Als je niet weer terugkomt op aarde, zeg maar, en van je naaste gaat houden als van jezelf. Dan hebben sommigen dan blijkbaar, of hopelijk levert het nog iets, hopelijk levert het nog op dat een van die kerels, als ze daar boven zweven, denkt van shit.
Verlost wordt van hun narcisme.
Dan ga ik toch iets anders doen. Maar het gros van de mensheid staat voor dezelfde opgaves en heeft niet dat soort middelen nodig. Dus dat is ook de vloek van de rijkdom, denk ik. Hoor. Ja. Dat je alles wat je aanraakt goud wordt en geen eten meer binnenkrijgt. En
verhongert vanwege die leegte eigenlijk van binnen.
Ja. Jij let op de tijd, hè? Want je moet op een gegeven moment kijken, is hier nog iets uit te brouwen wat voor een luisteraar uit te houden is?
Het is een wat sombere, maar denk ik wel goede afsluiting.
De afsluiting. Ja, want we hadden nog een film eigenlijk ook, maar die gaan we dan ergens anders een keer
zien. Ja, precies. Ja, daar gaan we het nog een keertje over hebben.
Ik wil zeggen, wil je hem nog met iets vrolijkers afsluiten?
Ja.
De vreugde van... Ja.
Hebben we nog iets?
Dit hele gesprek is natuurlijk niet negatief.
Nee, en het woord liefde is liefde zo vaak gevallen.
En niet voordat zijn tot je eigen kern, maar eruit kunnen stappen.
Ja.
In de ruimte, openheid.
bevrijding. Tot,
ja, dat is toch wel
een grote opgave en tegelijkertijd een vreugdevolle onderneming, zou je kunnen zeggen.
Wat ik eigenlijk, niet om dan een beter eind te geven dan, het is heel hoogmoedig om je gasten. Maar wat ik wel een heel provocatief vond van die tekst, was dat, volgens mij heb ik dat tenminste hier gelezen, voor God heb je altijd ongelijk.
Ja.
En ik zat zelf de laatste tijd juist iets meer in de positie van, ik vind dat God zelf ook verzoend moet worden. Want ja, die heeft toch echt als vader wel bedenkelijk gehandeld met deze wereld, vind ik. Dus ik zat meer in die rebelse, dat is puberteit, hè, ik zei het al. Maar ja. Dat ik dacht, dan is Kierkegaard wel prettig om te zeggen, nou ja, je hebt gewoon altijd ongelijk.
Ja.
Dus, maar dat is ook wel weer heel bevrijdend om te weten van, nee, je ziet het toch niet goed.
Ja.
Dat vond ik zelf wel echt, dat je denkt van, ah, wat een vervelende uitspraak.
Ja. Ja. Hij zegt dat ook, het opbouwende van de gedachte dat de mens van God altijd ongelijk heeft. Dat is ja. Ook een van zijn toespraken. En dan denk je ook, ja, wat is dat nou? Hij zegt, nou, begin dan maar eens bij je voor te stellen dat je in een liefdesrelatie met iemand zit. En je vermoedt dat die ander iets zwaar verknald heeft. Dan hoop je dat je ongelijk hebt.
Ja.
Dan
ja.
Hoop je dat die ander het niet zo zwaar verknald heeft, maar dat het meevalt. Dus hij zegt, nou, dat is al een klein beginnetje van hoe je daarna kan verlangen om ongelijk
ja, je te wil hebben. Niet dat. Ja, oké, okay, precies.
Zodra je God. En dat is natuurlijk ook wel een trend in de moderne theologie. Dat God heeft ons net zo nodig als wij hem. En,
nou, dat zegt. Ja, dus niet. Dus, hè?
Nee, bij hem blijft dus. Want zodra je dat doet, dan is God dus inderdaad een soort collectief product van een gesloten universum, waar op een gegeven moment het wonderlijke verschijnsel zelfbewustzijn is opgepopt en de taal is opgepopt. En omdat we dachten, nu moeten we maar zin gaan geven, hebben we de God erbij bedacht. Maar het is eigenlijk, het komt allemaal van beneden, zou ik uit het zeggen. Het blijft een gesloten geheel. Maar ook al die gedachten die in de orthodoxie rondgaan, waarbij je God al te veel als een, ja, als een iets wat je toch kan bespreken en in je broekzak, nou niet in je broekzak, zo denken we daar natuurlijk niet over, maar waar je wel mee kan delibereren en waar je hardgrondig mee oneens kan zijn, wat er heel nuttig kan zijn als fase. Maar uiteindelijk moet je uitkijken dat God is God.
Ja.
Nou ja, de bijna mystieke, en Kierkegaard neigt ook wel naar een beetje naar die mystieke kant, denk ik, van zodra je dus de God, en dat is dus, blijft dus wezenlijk open. Dat
ja, maar dat is dan ook een kenmerk van liefde en dat bepaalt ook weer menselijke relaties. En daar kan je dan jezelf in vinden door jezelf te verliezen. In ieder geval niet vervuld te zijn van die liefde, maar meer eruit te rondelen. Dus er zit wel een hele. Het is ook weer heel nuchter.
Ja, het is heel nuchter.
En daarom kom je bij mensen die wat minder beschouwend zijn ingesteld. Heel vaak hebben die al een levensstijl. Die denken, ja, maar die doen dat al. Die snappen het leven beter.
Ja.
Dat ik zag laatst iemand bij de Aldi, daar koop ik soms massa van bepaalde producten, zoals wc-papier, daar heel goed en goedkoop.
Dit is even, ook zo'n heel aards product.
Even uit voor de reclameboodschap. Ja. Maar daar zag ik een vrouw die eigenlijk als volks zou kunnen, hè, dus dan, dat zegt ook iets over mijn elitaire. Toen dacht ik, deze, ik weet niet hoe het komt, maar zij snapt het leven.
Ja.
En ze staat er ook fors welgeschapen in. Maar toen dacht ik, ja, dat is toch interessant. Wat heeft zij nu? Wat ik met mijn boekjes en beschouwingen en trends en moeilijke gedachten over God en worstelingen niet heb. En zij belichaamt iets, letterlijk en figuurlijk. Ja, nee, maar wat ik dacht van, ja, maar dat is toch, het is gezond. Zij heeft iets gezonds.
Ja. Ja.
En daar kun je wel jaloers op zijn.
Ja, precies. Nou ja, maar dan gaat hij alweer fout.
Dus,
je kent dat mens ook niet. Hè? Dus,
nee.
Dus het kan zo zijn, maar het is in ieder geval een mooie gedachteprikkel om je eigen intellectuele
even in de spiegel te kijken,
een beetje te relativeren. Maar zodra het afgunst wordt, dus denk van, nu moet ik dus ook gaan doen zoals, nee, want jij zit weer in elkaar zoals jij in elkaar zit. Dus dat getop is weer een wezenlijk onderdeel. Of getop, ik weet niet of het
moet ik weer iets mee.
Nee, maar dat is gewoon weer een wezenlijk onderdeel van wie jij bent.
Nou, ik wil eigenlijk zeggen van, als Kierkegaard wil begrijpen, ga naar de Aldi.
Maar ja. Nou, dit zal heel gezond zijn, hoor. Dat zal wel heel gezond zijn. Dus zeker. Maar
dit is niet het goede eind. Hè. We gaan gewoon, nemen dat stuk gewoon waar hij dan
licht
somber eindigt. En dan,
ja, en dan heb je,
dat
dan
muziekje,
heb je als mens,
dat muziekje, niks aan de hand, muziekje.
Ja. Nee, ik zie het al helemaal voor me.
Ja.
Oké, okay, we sluiten hem hierbij af. Geert-Jan, hartelijk bedankt voor jou voor dit gesprek. En nog een keer jouw boek noemen. Kierkegaard in gewone taal. Toespraken over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven. Dat is dus verkrijgbaar en van harte aanbevolen. We zullen het ook in de show notes zetten. Ik hoop het vooral bij je lokale boekhandel, zeg ik altijd. Dit was LifeQuest. Wil je reageren? Heb je feedback of suggesties?
Laat het weten via hallo@lifequestpod.nl. En vond je dit inspirerend? Laat een review achter. Liefst 5 sterren natuurlijk. In Apple Podcasts of in je eigen podcast app. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.